Gemeente, iemand verkeert in grote nood. Dan komt een vriend die ervan op de hoogte is bij hem en die zegt: jij mag blij zijn dat je dit meemaakt. Ik denk dat wij de reactie op deze opmerking allemaal wel kunnen voorspellen. De persoon in nood die luistert eerst heel geconcentreerd, is erg verbaasd, wordt boos en roept dan uit dat die vriend maar gelijk naar huis moet gaan. En als die vriend inderdaad verdwijnt, roept hij nog achterna: jij begrijpt niets van mij. Ik had van jou toch wel iets heel anders gedacht en verwacht. Gemeente, de beginwoorden van de tekst kunnen daarom ook heel vreemd bij u en bij jullie overkomen. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. En het woord zalig hier de betekenis van door God gezegend te zijn. Gezegend is de man die verzoeking verdraagt. En Jacobus, de schrijver van dit Bijbelboek, zegt het niet voor de eerste keer. In vers 2 van ditzelfde hoofdstuk zegt hij het ook: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Jacobus die spreekt met deze woorden niet goedkoop. Wij moeten hem niet voorstellen als een man die geen antenne heeft voor de zorg van anderen en er zomaar wat uitkraamt. Nou, dat maken we als elke dag zelf al mee. Nee, Jacobus is geen ongevoelige man die met lompe opmerkingen mensen wil kwetsen. Want persoonlijk heeft hij ook wel het een en ander in zijn leven al meegemaakt. Vanwege het evangelie is hij vervolgd. En wat Jacobus nu in zijn brief aan de lezers en ook aan ons voorhoudt, dat heeft hij persoonlijk, meen ik wel, ondervonden. In een hele moeilijke situatie schieten wij met mopperen niet op. En met klagen komen we ook geen steek verder. In beproeving moeten Gods kinderen zich gelukkig prijzen en niet moedeloos worden en zeker ook niet in paniek raken. En gemeente, het komt mij voor dat ik nu van uw kant op mij af hoor komen, deze houding. Ja, dominee, dat kunt u wel zo zeggen, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want je moet zelf maar eens in de put zitten en geen verandering in een crisis zien. Heb je zelf wel eens in de put gezeten? Nou en of. En als je in de put zit, dan is het toch wel meer huilen dan blij zijn. Ik vind het maar mooie woorden. Theorie. Geen praktijk. Maar gemeente, wie meent dat wij in de brief van Jacobus de theoretische kant op gaan, die moet deze brief nogmaals heel goed doornemen. Want zijn brief in al die hoofdstukken, in al die verzen, is één en al praktijk. Blij zijn, midden in gevaar, dat heeft te maken met de praktijk van het geloof. En ik hoop dat de Heere God me vanmiddag hier ook de genade en de woorden wil geven om dat aan u en aan jullie ook uit te leggen. Jacobus die blijkt vervolgens in zijn brief uitstekend op de hoogte te zijn van de concrete levensomstandigheden van de lezers. Hij schrijft aan christenen die her en der overal verstrooid zijn en heeft ook werkelijk met hen te doen. Want zij leven inderdaad onder velerlei beproevingen. Hun omstandigheden zijn bar, heel slecht. Jacobus denkt aan allerlei tegenslagen van maatschappelijke aard die de vreugde in het leven kunnen wegnemen. Arme mensen worden uitgebuit door grootgrondbezitters, u komt dat tegen deze brief. Hun loon wordt zelfs ingehouden. En er is zelfs gebrek aan voeding en aan kleding. Gemeente, wanneer Jacobus over beproeving en verzoeking gaat schrijven, dan is dat, om het maar heel gewoon te zeggen, een schot in de roos. Want degene die de woorden van hem lezen in de brief, die zitten daar werkelijk mee. En natuurlijk is ook de nood van de geadresseerde niet overal hetzelfde. De een dit en een ander heeft hier wat anders. En soms lijkt het wel alsof de tegenslagen van het leven altijd bij dezelfde terechtkomen. En bent u nu benieuwd? En zijn jullie jonge mensen nieuwsgierig waarom de lezers van de brief van Jacobus blij moeten zijn in beproevingen? Zijn wij inderdaad geïnteresseerd om te horen waarom Jacobus een zaligspreking gebruikt voor de man die beproeving verdraagt? Ik geef nu vast een voorlopig antwoord om aan dat antwoord direct nog wat invulling te geven. De beproeving waarover Jacobus het heeft, heeft te maken met de Heer Jezus Christus. Wie werkelijk met Jezus leeft en door het geloof met hem verbonden is, wordt van alles in het leven aangedaan. En daarover, zegt de Bijbel, moeten we ons verblijden. Want dit lijden heeft een speciale bedoeling. Op die bedoeling kom ik zo. Maar ik toon eerst aan uit de schrift dat blij zijn in tegenspoed niet vreemd is. Want Jezus die zegt in Matteüs 5 vers 11. Zalig zult gij zijn als de mensen u smaden en vervolgen en liegende alle kwaad spreken om mijnentwil. En Paulus die heeft het weer in Romeinen 5 over een roemen in verdrukkingen. En in Handelingen 5 vers 42 staat dat de apostelen verblijd waren dat zij waardig werden geacht om voor de naam van Christus smaadheid te lijden. De tekst is dus een van de vele zaligsprekingen die wij in de Bijbel tegenkomen. En als ik dit dan zo noem vanuit de Bijbel, dan moet ik ook denken aan Guido de Bray, een van de opstellers van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Vlak voor zijn terechtstelling, hij werd opgehangen, schreef hij een ontroerende brief aan zijn moeder. En in die brief, waarin Guido de Bray wist dat hij moest sterven, komt ook naar voren dat hij het een voorrecht vond om voor de zaak in naam van Jezus Christus te lijden en te sterven. Dat is geen theorie. Ja, maar dominee, wat is dan het verschil tussen het beproeven door God en het verzoeken door de duivel? In Jacobus 1 komen we dit verschil heel helder tegen. Het is u, en het zal jullie ook wel opgevallen zijn, dat we in dit hoofdstuk niet het woord beproeven tegenkomen, maar telkens lezen het woord verzoeken. Hoe kan dat? Wel, in de grondtaal, dus in het Grieks, staat een woord dat wij in onze eigen taal, in de Nederlandse taal, zowel met beproeven als verzoeken kunnen overzetten. In plaats van zalig is de man die verzoeking verdraagt, is het dus ook mogelijk om te zeggen zalig is de man die beproevingen verdraagt. En in het oorspronkelijke woord voor beproeven zit ook het woord van peilen. Wij peilen bijvoorbeeld een olievat. Dat zal tegenwoordig wat minder voorkomen dan vroeger, maar dan moet je eens controleren of er nog wel genoeg olie zat in een olievat. Kijken of er nog genoeg brandstof was. Beproevingen die komen van de Heere om ze te peilen. En wat moeten wij dan peilen? Wij moeten dan gaan peilen hoe onze houding met God is. Wij moeten peilen of er überhaupt nog een verhouding met de Heere is. In het algemeen zijn wij gewend om over beproeving te spreken als we de hand van God ergens inzien. En wij denken aan verzoeking als we daarin het werk van de boze tegenkomen. En nu ben ik meteen, gemeente, bij de vreugde van Jacobus over de beproevingen. Hij kan schrijven over blijdschap in de beproevingen, omdat hij daar in de hand van God ontdekt. Het leven van die verstrooide christenen in allerlei omstandigheden ziet Jacobus dus als een lijden om Christus wil. Die beproevingen die komen niet zomaar op hen af. God staat erachter. Hij heeft er een bedoeling mee en wil er ook iets mee bereiken. En wat is dan het doel van het beproeven door God? Hij wil met beproevingen brengen tot geloofsgroei. En hij wil er ook mee de geestelijke volwassenheid bevorderen. God versterkt door beproevingen het geloofsleven. Begrijpen we dat, gemeente? Zien we in wat God met die beproevingen voor het oog heeft? Hij zit ons met tegenslagen niet dwars. En God plaagt ons niet. Dwars zitten en plagen, dat zijn negatieve dingen. Daarover zijn we niet blij. Laten we toch heel eerlijk zijn. Iemand die ons dwars zit, iemand die ons plaagt, daar zijn we boos om. Dan voelen we ons echt gelukkig. Gemeente, God staalt met beproeving het geloof. Met andere woorden, het geloof wordt door beproevingen van God sterker. En jongelui, door training krijg je toch wat meer uithoudingsvermogen. Wie zich heel weinig beweegt en een eindje gaat lopen met iemand die dat praktisch elke dag doet, een paar keer in de week, die heeft veel minder uithoudingsvermogen. En iemand die nog behoorlijk te been is en met iemand loopt die slecht te been is, die klaagt vaak. Je kunt toch wel zien dat ik niet zoveel uithoudingsvermogen heb. Zo worden Gods kinderen door beproevingen gevormd. Wat leren ze daarvan? Zij leren dat God in zijn genade, in het grootste verdriet en in de ergste verdrukking genoeg is. Ze steken er uithoudingsvermogen van op. Of laat ik dat Bijbelse woord gebruiken, volharding. We leren daar volharding van. En wie volharden zal tot het einde, zegt Jezus, die zal zalig worden. Dus het uithoudingsvermogen van de gelovigen in de Bijbel heet volharding. Beproevingen, die hebben ook nog een ander resultaat. Ze zuiveren het geloof. Zoals edele mortalen ook worden gezuiverd. We hebben Psalm 66 ook gezongen over zilver, dat wordt beproefd. Het edele mortaal wordt dan gescheiden in de beproeving van verkeerde bijmengsels. In het vuur van de beproeving, als het goed is, worden we nog hechter aan God en aan Christus verbonden. Want op zulke moment blijkt alleen dat Gods genade en Gods kracht mensen vasthoudt. En tijden van beproeving, dat zijn voor het geestelijk leven bepaald niet de slechtste momenten. Heel vaak hoor ik toch van mensen zeggen, dominee, de meest moeilijke momenten van mijn leven waren in geestelijk opzicht het rijkste. Want ik kwam ermee bij de Here en ik mocht ook ervaren dat tijdens mijn zwakheid inderdaad de genade van God genoeg is. Wij in de puree zitten, gemeente, dan kunnen we afhankelijk van God zijn en kunnen we buiten hem om niets doen. Zalig is de man, maar natuurlijk ook de vrouw, die beproeving verdraagt. En wie wordt nu geluk gewenst? Wie wordt nu gefeliciteerd met een beproeving? Degene die de beproeving verdraagt. Niet elke beproeving van God heeft het gewenste resultaat. Niet elke beproeving van God werpt vrucht af. Soms zijn we opstandig. Boos op God. Moet dat zo, heren? We begrijpen de leiding van God in ons leven niet. Een andere keer hebben we medelijden met onszelf. We hebben zo met ons te doen. We vinden dat niemand het zo slecht heeft als ik. Waarom heb ik toch steeds de wind tegen in mijn leven? En mijn buren die nergens aan doen, die hebben alleen maar voorspoed. En bij mij en bij ons in het gezin is het ene tegenspoed naar het andere. Waar komt het nu bij beproevingen op aan? Belangrijk is, gemeente, dat wij die beproevingen doorstaan. Dat is verdragen. Het geloof incasseert de beproevingen van God in de wetenschap dat God ons daarmee opvoedt. Dat die beproevingen dus te maken hebben met de opvoeding van God. En nu hoor ik weer verschillende gemeenteleden vanmiddag hier in de kerk denken: beproevingen, dat is toch niet niks. Inderdaad, ik ben het helemaal met u en met jullie eens. Het is niet zo dat wij de beproevingen van God altijd prettig en aangenaam vinden, omdat we het mee eens zijn. Ook voor Gods kind kunnen die beproevingen soms wel nauwelijks te verwerken zijn. Maar toch geeft in die nood Gods genade rust. God is een hulp in benauwdheden. En het ontdekken van die hulp van God inspireert, spoort aan om beproevingen te verdragen. Jongens en meisjes, als jullie straf van je vader en moeder krijgen, dan lach je niet. En nu zal de straf tegenwoordig wat anders zijn dan die jaren geleden. In mijn jeugd, als je ondeugend was of stout was, kreeg je nog wel eens een tik op je vingers of een pak voor je broek. En de ouderen zullen dat ook wel eens gehad hebben. En als je dat dan kreeg, dan riep je niet tot je vader: papa, nog meer. Of ik vind het fijn. Nee, dan huilde je. Of je schreeuwde. Want dat vond je helemaal niet leuk en je schaamde je. En als je dan later groot geworden bent en je denkt toch weer terug aan je jeugd, dan kun je er wel eens dankbaar voor zijn, voor die straf. Dankbaar zijn dat je niet in alles je zin hebt gekregen. Dankbaar zijn dat je soms eens vroeg naar bed moest. Dankbaar zijn dat je eens een tik op je vingers kreeg. Dankbaar zijn dat je ook eens een pak voor je broek kreeg. En dan kun je wel eens zeggen: papa, mama, bedankt voor jullie wijze en goede opvoeding. Want anders was ik een verwend meisje of een verwend jochie geworden. Was er niks van mij terechtgekomen. En wat krijg je het ook moeilijk, gemeente, als je thuis altijd je zin hebt gekregen. Dan krijg je het heel erg moeilijk. Als je vader en je moeder je altijd maar je zin hebben gegeven. Dan krijg je het moeilijk op school, je werkkring, overal op mensen. Die geven je niet altijd je zin. En dat hoeft ook niet. Dus wat ik wil zeggen, beproeving, dat kan goed zijn. Daar zit ook een stuk liefde achter. Want een vader en een moeder die straf uitdeelt aan een kind, die doen het wel eens met pijn in het hart. Dat laat ze niet altijd merken. Daar niet merken. Maar soms dan huil je van binnen dat je zegt dat ik nou dit moet doen. Maar het is voor het bestwil van mijn kind. En ik doe het uit liefde. Zo klopt ook achter de beproeving van God een liefdevol hart. God staat achter zijn kinderen. En vaders en moeders, als wij kinderen hebben, dan staan we toch achter onze kinderen. Want dan heb je toch geen vader en moeder. Hoe ondeugend ze soms ook kunnen zijn. Of wat ze ook kunnen uithalen. Of wat ze ook doen. Je blijft toch vader en moeder. Een echte vader en moeder blijft altijd achter zijn of haar kind staan. Wat er ook gebeurt. En waarom? Daar is een band. Dat is een band. En zo blijft God ook achter zijn kinderen staan. God geeft nooit het goede werk op dat hij bij een kind van hem heeft aangevangen. God gaat met zijn kinderen mee. In beproevingen is hij niet weg. Maar hij is erbij. Hij geeft die proevingen. En hij blijft bij die beproevingen. En zo alleen kunnen we ze verdragen. Ik kan ze verdragen wanneer ik het positieve van die beproevingen van God opmerk. Anders niet. En in dit besef kan ik zeggen: Heere God, leer mij volgen zonder vragen.
Vader, wat gij doet, dat is goed. En achteraf kan ik ook zingen, het is mij goed om bedrukt te zijn geweest. Wat is dus het verschil tussen het beproeven van God en het verzoeken door de duivel? In hoofdstuk 1, met name de versen 13 tot en met 15, spreekt Jacobus over het verzoeken door de Satan. En Jacobus die snijdt dit thema aan, omdat hij weet dat er onder de geadresseerden, aan wie hij dus brief schrijft, mensen zijn die de gedachte hadden, en dat is een heidense gedachte, dat ook de goden, zeg maar,